Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoop dat u me allemaal goed kunt verstaan. Voordat we met de boodschap zullen beginnen, zullen we eerst de Heilige Geest vragen om deze boodschap te zegenen. Want zonder de Heilige Geest kunnen wij niet. Hij is de leider in deze boodschap en hij zal ons vanuit het woord ook alle dingen openbaren. Wilt u uw hoofden even buigen, dan zullen we de Heilige Geest vragen om deze boodschap te zegenen. Lieve Heilige Geest, wij danken u voor de voordienst. Wij danken u voor alle gezangen, voor alle getuigenissen. Ja, Heer, u bent groot en zeer te prijzen. En wij vragen u ook dit woord te zegenen zoals u dat alleen kunt doen. Heer, dat het in onze harten mag groeien en bloeien, opdat wij mogen verstaan wat uw raadsplan met een ieder van ons is. Zegen dit alles in de naam van Jezus. Amen. Vandaag wil ik het met u hebben als thema 12 stappen naar vergeving. God is een God die onze zonden vergeeft. Want ergens staat in het woord ook geschreven, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en waarachtig dat hij ze ook vergeeft en vergeet. Maar dat zult u in de loop van deze boodschap zult u dat ook verder wel merken. Als ik de teksten voorlees, heb ik ze vandaag vanuit de nieuwe vertaling, want dat heeft een zachtere uitdrukking en het is voor veel mensen iets duidelijker. De meesten van u hebben een Statenvertaling of het boek, maar ik wil vandaag, dat heeft God me op het hart gelegd, om uit de nieuwe vertaling de teksten voor te lezen. Door onze wedergeboorte zijn wij een nieuwe schepping in Christus. In deze tijd moeten wij eigenlijk al gezalfde ogen hebben. Het grote probleem in deze dagen is dat de aantrekkingskracht van de wereld zo groot is dat wij soms geen rekening houden met Christus. We weten allemaal, de blijde boodschap is, Christus is gekomen om ons te bevrijden. Nog niet zo lang geleden hebben wij zijn geboorte herdacht. En dat is gekomen omdat hij ons wil bevrijden. God spreekt tot een ieder van ons, ook dit jaar. Hij heeft tot mij gesproken en hij heeft gezegd, afrekenen met het verleden. Wij weten, we zijn een nieuw jaar begonnen, maar wij weten niet wat het nieuwe jaar ons zal geven. Zij die gepensioneerd zijn, we hebben allemaal gehoord, we gaan allemaal achteruit. Maar het zal nog veel erger worden. Dingen die ons nog niet gezegd zijn, zullen ook gebeuren. Daarom zegt God in zijn woord van begin met mensen te vergeven die ons beledigd of gekwetst hebben. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom moeten wij de mensen vergeven die ons in het verleden pijn hebben gedaan? We hebben het allemaal wel eens meegemaakt in ons hele leven. Het zij familieleden of het zij andere oorzaken. Ten eerste eist God dat van ons, dat wij hen vergeven. Dat is een eis van God, want het staat in zijn woord. Jezus heeft het onze Vader geleerd. En dat hebben we geleerd om te bidden, waarin wij God ook om vergeving vragen. Dat staat in het gebed van het Onze Vader. Maar nadat hij het woordje amen had uitgesproken, zei Jezus, en dat wil ik toch even met u lezen, want niet alleen het Onze Vader is een mooi gebed, maar wat hij daarna zegt, de twee teksten daarna, en dat kunnen wij lezen in Matteüs 6, vers 14 en 15. Matteüs 6, vers 14 en 15. Heeft u dat? Ik zal het u voorlezen. Want dat is direct nadat het Onze Vader werd gebeden. Daar staat, want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Dat is de vergevensgezindheid van onze hemelse Vader. Maar de volgende tekst zegt, maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie misstappen evenmin vergeven. In de Statenvertaling staat mis in plaats van misstappen, staat misdaden. Nou, ik wil mezelf niet als een misdadiger en u ook niet als een misdadiger bestempelen. Maar onze misstappen. Wij maken wel eens een misstap in ons leven. Als u een traptrede een keer mist, dan maakt u ook een misstap. En zo is ons hele leven. De basis van een goede relatie met God is liefde, aanvaarding en vergeving. En dat staat ook in Gods woord over vergeving. En dat wil ik toch ook met u lezen in Matteüs 18, vers 21 en 22. Matteüs 18, vers 21 en 22. Ik lees het weer voor uit de Nieuwe Vertaling. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal? Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Nou, dat is veel en veel meer. Onze relatie met andere mensen moet ook op deze criteria gebaseerd zijn. Ten tweede moeten wij andere mensen vergeven. Het zij in onze familie, het zij onze kinderen. Maakt niet uit. Waarom zeg ik dat? Willen wij niet door de Satan in de val gelokt worden? Want die tegenstander probeert alles om ons van die weg af te houden. Als wij andere mensen niet vergeven, geven we Satan de gelegenheid ons weer gevangen te nemen. En ik heb, of wij hebben, nog niet zo lang geleden hebben wij dus een cursus gevolgd. En er werd ook gezegd over gebonden en verbonden. Nou, Gods woord zegt, wij moeten niet gebonden worden door Satan, maar wij moeten verbonden worden met de liefde van Jezus. Dat moet ons doel zijn. Paulus spoort ons aan elkaars zonden te vergeven. En Paulus, u weet, dat is een prediker, een bruidsprediker bij uitnemendheid. En dat wil ik toch ook even met u lezen. En wel in 2 Korinthe 2, vers 10 en 11. 2 Korinthe 2. Vers 10 en 11. Want wat zegt Paulus daar? Als u hem vergeeft, doe ik het ook. En als ik hem iets te vergeven heb, doe ik het omwille van u ten overstaan van Christus. Wij moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen wij maar al te goed. In deze dagen moeten alle gelovigen volgens het principe van vergeving leven. Dat is voor dit jaar, is dat cruciaal. Want wij weten niet wat dit jaar ons zal brengen. Maar wel weten wij dat het een moeilijk jaar zal worden. Een jaar van stormen, veel ellende, maar ook van blijdschap. En dat wil ik toch ook even met u lezen in Efeze 4, vers 31 en 32. Efeze 4. Vers 31 en 32. Ja, ik zal het even voorlezen. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid.
Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Daar moeten wij een goed onderscheid in maken. Wij zeggen vaak dat God onze zonden vergeten heeft. En dat staat ook in Hebreeën 10, vers 17. Nou, dat wil ik toch ook even met u lezen. Hebreeën 10, vers 17. Opdat het u niet zal ontgaan. Hebreeën 10, vers 17. En even verder staat er: aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Als we deze tekst lezen, lijkt het erop dat God heeft vergeten. Maar wij weten allemaal, God is alwetend. Hij kan niet vergeten. Wat hij ermee bedoelt is, God maakt ons los van de zonden die wij beleden hebben en zal onze zonden nooit tegen ons gebruiken. En dat kunnen wij ook in het woord terugvinden. En wel in Psalm 103, vers 12. Dat wil ik ook met u lezen. Psalm 103, vers 12. Psalm 103, vers 12. Want wat staat daar? Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Dus hij verwijdert onze zonden, maar hij vergeet ze niet, maar hij vergeeft wel. We weten ook allemaal vanuit het woord, God is de rechter. Hij zal het vergelden. Nogmaals, wij hebben de taak gekregen elkaar te vergeven. En God zal er dan voor zorgen dat er recht wordt gedaan. En dat wil ik toch ook even met u lezen. In Romeinen 12, vers 19. Zijn een aantal teksten die ik u mee wil geven. Dan kunt u thuis dat zelf goed nalezen en kunt u daar uw gedachten over laten gaan. Romeinen 12, vers 19. Want wat staat daar? Neemt geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal het vergelden. Wij hoeven het niet te doen. God zal het doen. Maar dat is ook wat wij allemaal ervaren. Dat het ook in liefde zal gebeuren. Vergeving wil zeggen dat wij besluiten te leven met de gevolgen van de zonde van een ander. Dat zullen we wel moeten, of we vergeven of niet. Bijvoorbeeld als iemand uit onze kerk naar me toe komt en zegt: ik heb over je geroddeld. Kun je me vergeven? Wij kunnen deze woorden niet intrekken. Net zo min, en dat is een goed voorbeeld, net zo min als wij tandpasta in een tube terug doen. We kunnen tandpasta, als we de tube tandpasta uitdrukken, kunnen we die tandpasta niet terug doen. Dat lukt niet. Zo is het met ons ook. We kunnen dat niet herroepen. Wij zullen moeten leven met de roddels die deze personen verspreid hebben, ongeacht hoe wij reageren op degene wie ze verspreid heeft. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of we worden verbitterd en vergeven de zonde niet, of we leven verder in vrede en vergeven de zonde door te besluiten de zonde niet tegen hem of haar te gebruiken. Dat laatste is natuurlijk de manier waarop God met onze zonden omgaat. Want wat is de belofte van God? Hij zegt, wij moeten verwachten dat vergeving positieve gevolgen in ons leven zal hebben. Na verloop van tijd zullen wij zonder pijn, boosheid of afkeer terug kunnen denken aan degene die ons iets aangedaan heeft. En nu komt het moment. Ik wil u de 12 eenvoudige stappen laten zien om tot vergeving te komen. Stap voor stap zullen we leren af te rekenen met het verleden en verder te gaan met ons leven. Vooral dit jaar, 2012. Wij weten niet wat het jaar ons zal brengen. Maar er zullen vele dingen gebeuren die wij niet in de hand hebben. En vele dingen zullen onverwachts gebeuren. Ten eerste heb ik voor mezelf ook geleerd. Schrijf de namen op van degenen die me iets hebben aangedaan. Beschrijf precies wat ze verkeerd hebben gedaan. Punt 2. Zie de pijn en de haat onder ogen. Schrijf op hoe u over deze mensen denkt en over wat ze ons hebben aangedaan. Bedenk dat het niet verkeerd is de werkelijkheid van je emoties te erkennen. Ja, soms erkennen wij onze emoties niet. God weet precies hoe wij ons voelen. We hoeven ons nergens achter te verschuilen. Hij weet precies of wij toegeven of niet. Een obstakel is als wij onze gevoelens verdringen, kunnen wij niet vergeven. Als wij iemand vergeven, moeten wij er met ons hart achter staan. Want vergeving is een hartezaak. Vergeving komt vanuit het hart. Punt 3. Erken hoe belangrijk Jezus sterven aan het kruis is. Dat was een groot offer. Het leven dat Jezus aan het kruis gaf. Hij stierf voor onze zonden. Door Christus lijden krijgt vergeving rechtsgeldigheid. Jezus heeft de zonden van de ganse wereld op zich genomen. Dat kunnen wij niet eens. Maar hij wel, als de Zoon van God. Daar horen ook onze zonden bij. U en mijn zonden. En van hen die ons pijn hebben gedaan. Hij is voor eens en voor altijd gestorven. Heeft de zondenlast op zich genomen, maar hij is ook opgestaan. En Hebreeën 10, vers 10, als u dat wilt noteren. Op grond van die wil zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus. Vaak schreeuwt ons hart. Het is niet eerlijk, er wordt geen recht gedaan. Het recht zit in het kruis. Daar mogen we alles neerleggen. En er komt punt 4. Wij moeten een besluit nemen. Besluit dat u de last van de zonden van anderen zult dragen. U zegt, ja, maar dat doe ik niet. Maar juist als u dat doet, als u dat wilt doen, dan zal God u zegenen. En dat wil ik toch ook even met u lezen. Want dat staat in Galaten 6, vers 1 en 2. Galaten 6, vers 1 en 2. Ik zal het u even voorlezen. Want in de nieuwe vertaling staat, broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot deze misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Ja, dat is gehoorzaamheid. Het houdt in dat we in de toekomst geen wraak zullen nemen voor de zonde door hun zonde tegen hen te gebruiken. Christus leed voor al onze zonden, voor u en voor mijn zonden. Hij nam onze plaats in. En net als Christus moeten wij een plaatsvervangend lijden voor de zonde van een ander hebben. Punt 5. Besluit dit jaar, als u nog wat hebt, besluit de ander te vergeven. Vergeven is een zaak van onze wil. God zal daar niet aan tornen. Maar als we onze wil op zijn wil plaatsen, dan zal God het doen. Wij moeten bewust de keuze maken de ander met rust te laten en onszelf van het verleden te bevrijden. Misschien hebben we niet zoveel zin in die beslissing te nemen, maar omdat God ons die opdracht geeft, kunnen wij die beslissing nemen. Dan is het niet moeilijk. De ander kan echt verkeerd geweest zijn. Het is onze verantwoordelijkheid hem met rust te laten. Wij moeten de beslissing nu nemen. Naderhand zullen de gevoelens van vrede vanzelf komen, omdat Gods woord dat zegt. Punt 6. Als u dit allemaal genoteerd hebt, ga met uw lijst naar God en bid het volgende. Ik vergeef hem of haar het kwaad wat mij is aangedaan. En dan wil ik die tekst lezen uit Jacobus 5, vers 16. Jacobus 5, vers 16. Want wat staat daar? Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En dan zegt punt 7, als u deze lijst gemaakt hebt, het is een beetje tegenstrijdig, maar vernietig die lijst, verscheur hem. U bent immers vrij, u hebt het opgeschreven en dan moet u het verscheuren. U moet de mensen niet vertellen om wie het gaat of wat u gedaan hebt. Vergeving is alleen een zaak tussen God en ons. Punt 8. Verwacht niet dat de ander door uw vergeving nu drastisch zal veranderen. In plaats daarvan moet u voor hem bidden. Ja, gebed is voor dit jaar heel erg belangrijk. Bidden is praten met God. Aanbidden is geven. En dan zullen we echt de dingen ontvangen die wij van God bidden. Ik wil dat toch ook even met u lezen in Matteüs 5, vers 44. Matteüs 5, vers 44. Want wat staat daar? En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Punt 9 zegt, probeer begrip te hebben voor de mensen die u vergeven hebt. Zij zijn ook slachtoffer. Ja, wij zijn slachtoffers van die tegenstander. Maar wij mogen dankzij het offer van Jezus, mogen wij elke keer tot hem komen. En mogen wij bij hem afsmeken om ons te leiden. Punt 10. Verwacht positieve gevolgen van de vergeving in uw eigen leven. Positief, het kruis is een plusteken, dus dat is ook positief. Als we alles bij het kruis neerleggen, dan zal hij het wel doen. Na verloop zal de pijn verdwijnen. Boosheid zal verdwijnen, afkeer zal verdwijnen. U zult in de nabijheid verkeren zonder dat er negatieve gevoelens ontstaan. En punt 11 zegt, Dank God voor wat u hebt geleerd, voor de volwassenheid die het gevolg is van de pijn die u is aangedaan. Maar dank God ook voor de beslissing die u hebt genomen. Degene te vergeven die de pijn heeft aangericht. En dat kunnen we ook als bevestiging in het woord lezen. En wel in Romeinen 8, vers 28 en 29. Dat wil ik toch ook met u lezen. Romeinen 8, wat zegt het woord? En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om een evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dat is voor de ganse familie van God. En punt 12. Accepteer uw eigen aandeel in de pijn die u hebt geleden. Beleid aan God en aan anderen dat u gefaald hebt. En dat wil ik ook met u lezen. In 1 Johannes 1, vers 9. 1 Johannes 1, dat is de Johannesbrief. 1 Johannes 1, vers 9, zegt: beleiden wij onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En wat wij ook niet moeten vergeten is, en als het u duidelijk is, duidelijk wordt dat iemand iets tegen u heeft, ga dan naar die persoon toe. Breng het niet alleen in gebed, maar ga naar die persoon toe. Dan zal alles opgehelderd worden, opgelost worden. Vooral in dit nieuwe jaar. Nogmaals, we weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Maar wij mogen God bidden ons allen dit nieuwe jaar te zegenen. Het jaar is triest begonnen, maar leven en dood is in de hand van God. Ons leven is in de hand van God. Want zoals broeder Ten ook zei op de uitvaarddienst, of op de afscheidsdienst, zelfs als wij prediken, kan God ons wegnemen. Zijn wij dan bereid? Is ons hart vrij? We hebben vanuit de studies die we jaren hebben gehad, jaren hebben gehoord, hebben wij ook gehoord van als er een obstakel is, ruim dat weg. En indien er bij u of bij mij een obstakel is, moeten wij God vragen: Heer, openbaar dat obstakel, opdat ik het dit jaar uit de weg kan ruimen. En als we dat uit de weg geruimd hebben, als wij die wil achter onze hart plaatsen en zeggen: ja, Heer, ik wil dit obstakel uit de weg ruimen. Weet u, angst is ook een obstakel. Bij God is geen angst. Angst is een obstakel. Heer, neemt u die angst weg. En daarom mogen wij in deze dagen die tekst goed vasthouden. In Jesaja 9, vers 5 staan de namen van de Heer. Hij is onze raad, Hij is onze vredevorst. En noemt u maar op. Hij heeft vele namen die wij mogen hanteren. In Jesaja 9, vers 5 staat dat. Ik zal ze niet allemaal opnoemen en ik zal het ook niet voorlezen. Maar u kunt het zelf opzoeken. Maar God is een God van vertroosting. God wil ons vandaag, dit jaar, die vertroosting meegeven. En probeert u deze teksten uit het hoofd te leren. Wat voor omstandigheden u ook in dit jaar mee zult maken, het zij met uw werk, het zij met uw familie, het zij met uw kinderen, het zij met uw kleinkinderen, het zij met uw buren, kennissen of wie dan ook, of met uw broeders of zusters in de gemeente. Maakt niet uit. Laten we deze tekst uit het hoofd leren. En dat is wel de tekst in Matteüs 11. U overbekend, maar voor degenen die het nog niet weten, zullen we het toch gezamenlijk lezen. Want dat is een belofte. Wat God belooft, doet Hij ook. Maar wij moeten er wel aan vasthouden. Laten we dat gezamenlijk lezen. In Matteüs 11, vers 28 tot 30. Matteüs 11, Matteüs 11, vers 28 tot 30. Luistert u goed, ik zal het u langzaam voorlezen, opdat het goed zal overkomen. Wat zegt de Heer daar? Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Is dat niet een wonderbaarlijke belofte? Hij zegt, neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zijn wij zachtmoedig? Zijn wij nederig van hart? God wil het ons leren. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Dat is wat we in deze dagen nodig hebben, die rust. Want wat zegt hij daarnaast? Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus ik zal de teksten volledig herhalen. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is de uitnodiging van God voor ieder van ons. Zij die vermoeid en belast zijn, leg die last bij Jezus neer. En ik weet zeker dat we allemaal wel eens in ons leven een last hebben gehad. Of misschien zelfs nu nog een last hebben. Maar deze teksten zeggen ons zijn belofte dat wij tot Hem moeten komen. En Hij zal het doen. Vandaag, de eerste zondagse dienst in het nieuwe jaar. Vandaag wil Hij ons allen toeroepen. Want dat is zijn diep verlangen. Dat we eens, wanneer die dag zou aanbreken, dat we allemaal naar Hem mogen gaan. Ja, wij weten niet wanneer Hij zal komen. Maar we zijn weer een jaar verder en Jezus' komst is nabij. We weten niet wanneer, maar laten we elke dag bereid zijn. Laten we elke dag in ons gebed tot God naderen en zeggen van Heer, wat zal deze dag ons brengen? We zijn vermoeid, maar geeft u ons die verlichting. Geeft u ons die vertroosting. Ook zij die ziek zijn, is een tekst voor u. Zij die vermoeid zijn, zij die zorgen hebben, deze tekst moeten wij vasthouden. En als wij dat in de praktijk uitvoeren, dan zult u zien. God is getrouw. Hij komt al zijn beloften na. Wij als mensen beloven zoveel dingen. Hè? Wij beloven gouden bergen. Maar als God iets belooft, doet hij het ook. Hij is getrouw. En als hij vergeeft, hij is een rechtvaardige God, hij vergeeft. En hij doet het heel ver weg. Dat is de liefde van God. En zijn grootste liefde was dat hij zijn leven aan het kruis gaf. Voor u en voor mij. Hij heeft voor ons geleden. Onze zondenlast heeft hij op zich genomen. Ja. En vandaag mogen wij bij het heilig avondmaal claimen. Heer, indien ik u bedroefd heb, wilt u mij vergeven. En ook onze lasten, onze noden, mogen wij bij het heilig avondmaal claimen. Want hij is een hoorder en verhoorder der gebeden. God is een God van liefde. Die liefde bezitten wij niet. Onze liefde ten opzichte van elkaar, van onze naasten, is genegenheid. Maar Gods liefde gaat dieper. Gods liefde kunnen wij niet bevatten. Is zo groot, is niet te meten. Maar daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Als bewijs. De zondenlast op zich te nemen. Onze zondenlast. En zijn liefde uit te stralen. Laten we deze tekst goed vasthouden. Van Matteüs 11, vers 28 tot 30. Laten we het in de praktijk toepassen. Want als we dat doen, zult u in de loop van het jaar zult u merken dat het een wonderbaarlijke God is. Dat het een God is die zoveel liefde uitstraalt, dat we alleen maar blijdschap in ons hart, met blijdschap in ons hart naar zijn huis kunnen gaan. Want wij weten niet hoe lang nog, maar één ding weten we wel. Gods molen maalt langzaam, maar wel zeker. En hij zal komen. Hij zal komen. En hij zal al zijn kinderen opnemen. Daarom ook dit jaar is mijn bede voor u allen. Of mijn oproep tot u allen. Bid voor elkaar. Ook degenen die nog niet vervuld zijn. Bid voor elkaar. Opdat wij allen die hier aanwezig zijn vervuld zullen worden. Opdat wij allen de heerlijkheid des Heren mogen aanschouwen. Opdat wij allen straks bij hem mogen zijn. Daar waar geen pijn, waar geen verdriet en waar geen ellende zal zijn. Maar enkel en alleen blijdschap. Dit is de boodschap voor vandaag. God zegen u in Jezus' naam.